Als dit verhaal een, ja, wat is het? Een samenvatting zou hebben, dan zou het zijn: aan het einde van de dag kom je aan op op je bestemming. Of ik nou boos ben geweest, of ik nou verdrietig ben geweest onderweg, of me ging piekeren, of aan het einde van de dag kwam ik altijd aan zonder blessures, heel huid. Tevreden, oké, wel moe, maar wel voldaan. Dus ja, je komt altijd aan. Hoe mooi is dat?
Je luistert naar de Fietsvakantie Podcast.
En de mooiste route die ik vond was op een gegeven moment toen ik de zee zag. Ik was aan het fietsen over de grens met Frankrijk en Spanje. En toen fietste ik door en op een gegeven moment zag ik de zee. En dat was zo'n mooie openbaring, zo'n mooi gezicht. Dat deed iets met mij. Zeker omdat ik opgegroeid ben aan zee.
Opgegroeid in Nederland aan zee of in Marokko?
In Marokko. Nee, ik woonde opgegroeid in Tanger.
In de voorlaatste aflevering, hartstikke leuk trouwens dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fietsvakantie Podcast. In de voorlaatste aflevering vertelde Jaap Schelen over fietsen in Marokko. En in deze aflevering staat het land als eindbestemming centraal. Waarbij opgemerkt moet worden dat onze gast Ali de fietser is. Het is een Nederlander van Marokkaanse afkomst. En ja, dan ga je dus ook niet zomaar naar Marokko. Ali, van harte welkom in deze aflevering.
Hallo, dag Hendrik.
Hoi, leuk dat je er bent. Ja, hoi. Ali, waarom ben je gaan fietsen naar Marokko?
Waarom ben ik gaan fietsen naar Marokko? Ik ben gaan fietsen naar Marokko omdat het iets was wat ik altijd had willen doen. Weet je wel, ik heb wel eens gehoord van mensen die dat deden. En altijd gefascineerd mensen die op lange afstanden maakten op de fiets.
Aha.
Maar dat was het niet. Afgelopen jaar overleed mijn broer Wally. Hij was 3 jaar ouder als ik en hij overleed aan de gevolgen van blaaskanker.
Oké. Okay.
En hij overleed op 2 april 2022. En op 1 mei 2022 zei ik tegen mijn vrouw, mijn kinderen, mijn moeder, iedereen die het maar wilde horen. Ja. 1 mei 2023 ga ik fietsen naar Marokko.
Het was ook een heftige gebeurtenis dus. Het overlijden van je broer. Ja,
kijk, niet alleen het overlijden zelf, maar mijn broer leed aan schizofrenie. Meer dan de helft van zijn volwassen leven. Hij was 50 toen hij overleed. En op zijn 28ste, nee, op zijn 21ste is bij hem schizofrenie geconstateerd.
Ja.
En op zijn 28ste sprong hij van 3 hoog. En toen brak hij daarmee zijn rug. Hij overleefde. Hij was en mentaal gehandicapt en fysiek. Dus hij zat gekluisterd aan een rolstoel. Natuurlijk had hij ook een scootmobiel. Maar de weg ernaartoe was heftig. Ja.
Was zwaar, ja, dat kan me voorstellen. En dan is het overlijden, de dood, is dan als een soort bevrijding, denk ik, ook wel gezien.
Ja, kijk, het is altijd dubbel, hè. Zo jong, maar aan de andere kant is die vrij. Is die pijn, heeft hij geen pijn, geen ongemakken, geen stem in zijn hoofd die hem kwellen. Ja, zo kan je het wel zien, bevrijding.
En je maakte dus de combinatie van ik ga iets bijzonders doen in verband met zijn overlijden, zijn gedachtenis. Dat was jouw beweegreden.
Eigenlijk, ik heb van alles mogen meemaken, alles mogen ervaren. Gelukkig ook hele goede dingen en dat was aan mijn broer niet gegund. En ja, kijk, en we spraken elkaar één keer in de twee weken af, heilig, daar kwam niks tussen. En dan, de familie had een auto voor hem gekocht met zo'n knielsysteem. En dan ging hij met zijn scootmobiel erin rijden. Nou ja, achterdeuren dicht. Auto gaat een stukje weer omhoog. En dan rijden maar.
Ja.
Ja, ik heb gezien. Ik heb gezien hoe hij was. Hoe hij, ja. Hij was natuurlijk heel stil. Vooral bezig met muziek. Vooral bezig met zijn eigen heel klein wereld.
Ja, ja.
Ja, terwijl ik ook van alles, zoals ik zei, alles mocht meemaken. Ik mocht reizen, ik mocht van alles ervaren. Ik mocht een gezin stichten, ik mocht een zaak oprichten. En dat was, ja. Ja, ja, het is misschien cliché, maar het is oneerlijk verdeeld.
Ja, dat is zeker zo.
Maar ook in de wereld, ja.
Ja, ja, oké. Heeft de fietsreis jou gebracht wat je had gedacht?
Ja, ja, ja. Kijk, ik had geen strak voorbedachte resultaat. Maar wat ik wel wist is dat ik mijn hoofd leeg wilde maken. Want ik zei echt regelmatig tegen mijn vrouw en tegen mijn moeder dat mijn hoofd heel vol zat. En dat er niks bij meer bij kon. En dat, het overlijden van mijn broer en het lijden van mijn broer in gedurende leven, dat deed wat met mij. Maar, lang verhaal kort, het heeft er wel voor gezorgd dat ik weet wat ik moet doen om mijn hoofd leeg te maken. Gewoon fietsen. Dat is wat bij mij past. Als ik even, de ene die gaat een stukje in de auto rijden, de ander gaat puzzelen, de ander gaat, noem eens nog, postzegels plakken. Ja.
Ja.
Fietsen, dat past bij mij.
Oké. Ja. Ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik denk dat we allemaal wel, als we fietsers zijn, dat we wel in een bepaalde cadans komen en een bepaald ritme. En het landschap gaat zo lekker van je voorbij. Het geeft ook een bepaalde rust.
Dat klopt. Ja. Ja. Zoals je het zegt, ja, rust.
Ja, oké. Okay. Welk traject heb je gefietst?
Nou, ik heb de route van Benjaminte. Ik weet niet of ik het wel goed uitspreek. Vanuit Eindhoven heb je er één, en Utrecht en Den Haag. En ik heb de route van Benjaminte gevolgd, helemaal tot aan Barcelona. En van Barcelona heb ik de route langs de kust gevolgd naar Tarifa.
Eurovelo, moet ik zeggen, de Eurovelo nummer 8, hè?
Ja, dat weet je goed.
Had ik gezien, ja. Oké, ben je ook echt vanaf huis begonnen?
Ja, van de voordeur.
Vanaf de voordeur?
Ja, vanaf de voordeur. Mijn vrouw en twee kinderen hebben mij vergezeld tot aan de grens met de Rijswijk, de grens met Den Haag. Ja. Een soort symbolisch. Hè? Dat was gewoon, 20 minuten fietsen. En op de grens fiets ik door en de vrouw en Kroost fietsten weer terug.
Oké. En dan ging je toen alleen?
Drie dagen later reden zij met de auto naar de grens van België en Frankrijk, waar ze mij weer hebben gezien.
Oh, leuk.
En hebben we twee nachtjes doorgebracht met z'n allen. En toen reden, na een rustdag, of twee rustdagen denk ik, brachten mij, reed mijn vrouw en kinderen weer terug. En ik vervolgde mijn route.
Prachtig, ja. Mooiste traject wat je hebt gefietst? Mooiste wat je nog kan herinneren? Gedeelte?
Want
het zijn natuurlijk heel veel kilometers.
3200.
Zo.
Op zijn minst.
Ja.
Op papier. En de mooiste route die ik vond was op een gegeven moment toen ik de zee zag. Ik was aan het fietsen van over de grens met Frankrijk en Spanje. En toen fietste ik door en op een gegeven moment zag ik de zee. En dat was zo'n mooie openbaring, zo'n mooi gezicht. Ja, dat deed iets met mij. Zeker omdat ik opgegroeid ben aan zee. Ja.
Opgegroeid in Nederland aan zee of in Marokko?
In Marokko. Nee, ik ben opgegroeid in Tanger. Ja. En het mooiste daarvan is dat ik... Tanger heeft twee wateren. Eén, de Middellandse Zee. Maar ook de Atlantische Oceaan. Mm-hmm. En ochtends, heel mooi. Ochtends weet ik nog heel goed dat ik zei... zal ik vandaag naar de zee gaan of naar de oceaan?
En dat was ja.
Met de motor had ik had een brommer, 50cc. Te ver om met de fiets te gaan.
Ja.
En daar spraken we af met vrienden. En, maar goed, opgegroeid aan zee dus.
Ja. Ja, en toen zag je de zee weer. Terwijl je dat hele stuk al hebt gefietst. Want Frankrijk of in Spanje kwam je daar weer aan de kust. Ja,
ja.
En dat deed heel veel met je.
Ja, zeker. Nou, ik weet nog dat een fietsenmaker tegen me zei... Nee, je moet niet langs de kust. Dat zijn allemaal toeristische trekpleisters. Het zijn allemaal gebouwen. En toen zei je moet dwars door Spanje heen fietsen. Want dat is de echt authentieke Spaanse cultuur met gebouwen. En forten, kastelen. Ik zei ja, maar weet je hoe... hoeveel hellingen er zijn? Hoeveel... Dan moet je wat voor over hebben. Toen zei ik, laat ik eerst dit maar doen. Als dit bevalt, dan zie ik dat wel.
Oké.
Okay.
Dus die Eurovelo 8, om het zo maar even te noemen, daar zitten niet zoveel hellingen in?
Nee. Niet, vergeleken met als je dwars door Spanje zou fietsen, veel minder. Ja.
Oké. Nou, dat is... klopt het inderdaad dat je door al die toeristische trekpleisters komt? Door al die...
Nee, want Eurovelo, die zorgt er ook voor dat je niet door de steden heen fiets mag, maar eromheen. Een beetje vergelijkbaar met wat we in Nederland hebben, hè, met die paddenstoelen.
Ja.
Wat is het? Hoe heet die?
We hebben... Knooppunten hebben we natuurlijk tegenwoordig, maar...
Ja, precies. Dat zijn dus knooppunten. En die leiden je niet dwars door een centrum heen en binnen. En dat was goed. Dat was goed.
Oké.
Okay. Sommigen wel, omdat je anders je heel erg moest opfietsen.
Snap ik. Mm-hmm. Ja. Het grote voordeel is, denk ik, als je zo aan de kust blijft, dat er voldoende campings zijn, faciliteiten.
Ja, dat klopt.
Ja. Ja.
En cooler, want ja, als je langs de zee fietst, dan is het anders dan wanneer je door de hete binnenland fietst. Dat is mijn aanname.
Mm-hmm.
Maar Eurovelo 8, ik zou het niet zo snel aanbevelen.
Toch niet?
Nee. Nou ja, goed, de route die kijk, ik heb mezelf voorbereid op de website, Eurovelo 8. En daar staan stukken in. Er zijn stukken die ontwikkeld zijn en andere weer niet. En andere in progress. En nou ja.
Ja.
Nou, dan ben ik blij dat er een Eurovelo is. Want daar dan is de aandacht voor fietsers. Mm-hmm. Al lange afstand fietsers. Maar ik heb stukken... ik heb over stukken heen gefietst waarvan ik dacht, dit kan echt geen fietspad zijn, geen fietsroute. Ik keien gewoon zelfs een rivierbed een keer.
Ja.
Kijk, voor ieder wat wils. Ik bedoel, ik had een tourfiets met een aanhanger, maar voor hetzelfde geld zijn er mountainbikers die dat heerlijk vinden. Dus in Spanje vond ik de route, de fietspaden, vergeleken met Nederland, België en Frankrijk vond ik ze ondermaat.
Ja, ja.
Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd hoe andere mensen Eurovelo 8 ervaren.
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Er zijn er niet zo heel veel die hem fietsen. Maar mocht iemand dit horen, dan stuur even een mailtje naar contact@fietskriebels.com of de fietsvakantiepodcast@fietskriebels.com. Dan kom ik graag even in contact. Dat is wel even goed. Want als je Spanje inderdaad wil ontdekken, dan is Spanje middendoor is inderdaad prachtig, maar heftig. Veel hoogtemeters. Langs de kust, ja, dat trekt natuurlijk ook. Maar als dan de fietsroute onvoldoende is, dan is het natuurlijk ook erg jammer. Misschien dat er toch bepaalde stukken nog inderdaad zo in ontwikkeling zijn dat ze nog helemaal niet uitontwikkeld zijn. Dat het nog moet worden geplaveid, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Ja. Oké, dus het was best wel avontuurlijk ook voor je.
Ja, nogal. Nogal. Ja, kijk, waar ik me zorgen over maak, is een lekker band. En
ja.
Kijk, had ik wel een binnenband en had ik een plakspul. En, maar ja, dan, als je in de middle of nowhere bent en... En zeker met de ervaring dat ik, als ik een lekker band heb, dat ik om de, met mijn fiets aan de hand te laden fietsen maken, ben ik bij mij op de hoek.
Ja.
Ja, ik heb geen cursus bij fietsen, bandplakken gevolgd voordat ik vertrok.
Niet? Nee. Maar je had wel een reserveband bij je?
Ik had wel een reserveband bij me, ja.
Ah, oké. Okay. En die heb je, wel moeten gebruiken?
Niet hoeven gebruiken.
Oké. Okay. Dus je hebt geen nul lekke banden gehad?
Nou, ik moet wel zeggen, de aanhanger, die was wel zacht.
Okay.
Aan het einde van de dag werd hij zacht. Of aan het begin van de dag werd hij zacht. En als ik hem oppompte met mijn eigen minipompje, dan, ja, dan was hij, ja, dan kon hij mee door. En aan het einde van de dag, ja, was hij toch wel een klein beetje zacht. Dus op een gegeven moment heb ik in, volgens mij in Barcelona, ben ik naar een fietsenmaker geweest. En die heeft het voor mij vervangen, een binnenband.
Oké.
Maar de fiets, de toefiets zelf niet.
Nee. Dan had je wel goede banden eromheen zitten, denk ik.
Ja, de marathon. Hoe heet je ook alweer?
Onmotion.
Ja, de Zwalbe marathon had ik.
Zwalbe marathon. Heel mooi. Goede band, inderdaad.
Ja, die kan ik iedereen aanbevelen. Ja,
ja zeker. Ja. En hoe fiets je, hoe lang fiets je gemiddeld per dag?
100.
100 kilometer?
Ja.
Dat zijn mooie stukken, ja.
Ja, ja. Ja, ik had het korter kunnen doen, hoor. Maar op een gegeven moment moet ik toch nadenken over hoe lang ik wegblijf van mijn gezin. En niet werken betekent ook geen inkomen. Ik ben zelfstandig ondernemer.
Ja.
En er komt nog eens bij dat we ons huis hebben verkocht en dat we op zoek waren naar een nieuwe woning. Dus het was geen, de timing had anders gekund.
Dus hoofd leegmaken, dat was gedeeltelijk, want er speelden ook nog allerlei dingen op de achtergrond.
Ja, dat klopt. Ja,
dat zijn niet de minste dingen natuurlijk.
Ja. Maar eigenlijk goed, al goed met de woning, de zoektocht naar woning. Vandaag hebben we, vandaag hebben we een bod gedaan. Okay. En hij is geaccepteerd. Dus,
gefeliciteerd, wat leuk.
Oh, ja. En daar zijn we erg blij mee. Ja.
Dat is een mooie zomer in ieder geval van jou. Dus 3200 kilometer, zei je net, dat betekent 100 kilometer dag, dat je toch wel een maandje inderdaad bezig was.
Ja, dat klopt. Ja, de 31 dagen heb ik erop gedaan, plus 7, 8 rustdagen. Ja, dus iets onder de 40, denk ik.
Ja. Ja.
Maar dan, echt fietsen, tenminste echt fietsen, gewoon fietsdagen, 31 fietsdagen.
Netjes, ja. En toen kwam je dus aan Zuid-Spanje, dan ga je de oversteek maken naar jouw, ja, toch je vaderland.
Dat klopt, ja, geboren daar in Marokko.
Ja.
De enige van de vier die geboren is in Marokko, de rest is geboren in Nederland.
Aha. Oké, en daar heb je ook nog familie daar wonen. Was het bekend dat je eraan zou komen?
Ja, dat had ik al natuurlijk lang. ik heb het pas aan mijn tante verteld toen ik eenmaal de grens overstak tussen Frankrijk en Spanje. Want ik dacht, ja misschien maakt ze zich zorgen. Want halverwege heb ik het tegen haar verteld. En, dus ik heb... Ik heb het niet iedereen tegelijkertijd verteld.
En wat vonden ze daarvan?
Heel gaaf. Aan de ene kant gaaf, maar aan de andere kant onwerkelijk. Want in ieder geval in Tang in het noorden van Marokko, daar wordt bijna gefietst. En dat zijn... Dat de reden is dus omdat er zoveel hellingen zijn. Het is gewoon niet fietsvriendelijk ook, het verkeer.
Nee.
Dus, Dat ik gewoon zo lang heb gefietst, dat zijn ze natuurlijk heel trots op. Maar ook van, een beleving die ze niet in het dagelijks ervaren. Hè? Hoe is het nou om een hele dag 100 kilometer te fietsen? Laat staan 31 keer 31.
Ja. Ja, het is een moeilijke voorstelling ook te maken daarvan.
Ja.
Ja. Het is natuurlijk voor hun onwerkelijk. Maar ze vinden het misschien ook wel heel erg gek. Tenminste.
Inderdaad.
Ja, gewoon gek. Ja, je bent misschien ook een beetje gek eigenlijk. Als je het doet. Ja.
Er zit een schroefje bij mij los. Ja,
Liever
bij mij dan in de fiets.
Dat is ook zo. Dat
ik
is ook
zelf
zo.
Nog wel herstellen. Maar een fiets dat herstelt niet zich vanzelf.
Nee.
Tot een bepaalde mate kan ik mezelf herstellen.
Ja. Zat er iets tijdens de rit ook wat je zegt van nou, dat viel me tegen? Je hebt nog niet verteld zeg maar wat de achtergrond is van ja, je bent dit gaan doen, fietsen, maar je zal wel vaker denk ik wel eens een fietstocht hebben gemaakt, wat langere afstand. Of was dit de eerste keer?
Dit is ik heb in het verleden heb ik wel afgelopen jaar gefietst van Den Haag naar Groningen. Nou, met een fiets 300 kilometer en dan 3 keer 100.
Ja.
En het jaar daarvoor heb ik gedaan Breda, Bakel, Groningen, Den Haag gedaan. En dat was 7 dagen.
Ah.
Ik fietst elk jaar naar de grens met Duitsland. In 2 dagen. Overnachten in Bunnik. Dus ik weet dat ik het kan. En mijn spieren hebben ook geheugen, schijnt. En ja, dat is het enige, eigenlijk een beetje het enige wat ik, wat ik aan ervaring heb.
Goed, dus de voorstelling die je had van, ja, dit is het. Dit moet wel lukken, alleen dan meteen een hele maand. Dat is natuurlijk wel even anders. Ja. Dan toch wat overzichtelijker naar, via Bunnik naar de Duitse grens of naar Groningen. Ja. Nou ja, dat is te overzien en ook niet echt risicovol, om het zo maar te zeggen.
Nee.
Dit is toch wel een hele grote. Zijn er dingen die je zegt, oh, dat viel me tegen, dat had ik anders verwacht?
Ja, allereerst, ik dacht, de bekende route van Benjaminsen en de route van Barcelona, de Eurovelo 8. Ik dacht, nou, dat wordt één groot snelweg met tourfietsers, met vakantiefietsers. Dat viel heel erg tegen. Ik dacht, ik ga heel veel gesprekken voeren onderweg. Maar dat viel zo tegen. Dat viel gewoon tegen. Ik voelde me eenzaam.
Ja, ja.
Was eigenlijk ook wel een beetje de bedoeling dat ik mijn hoofd leeg zou maken. En dat ik weinig afleiding zou hebben behalve wat ik voor me zie. En af en toe wat ik in het achteruitkijkspiegel zie. Dat viel me tegen. Ik denk, misschien ligt het aan het seizoen. Misschien gaan mensen iets op een ander seizoen fietsen.
En want wanneer ben je vertrokken?
1 mei.
Oké. Dus je fietste in de maand mei.
Ja, en dan wat is het? De eerste 10 dagen van juni in Spanje. Ja.
Ja, ja. En toen was het laatste stukje was niet iets drukker dan?
Ja, racefietsers. Nee, echt een echt uitzonderlijk als ik de hele dag fietsen, 100 kilometer, dat ik zo'n tourfietser met bagage voor, bagage achter zag. Echt uitzonderlijk. Dus dat viel me tegen. Ja, dat kan ik zo oplepelen.
Ja, oké. Andere ontmoetingen dan wel gehad? Waren misschien geen fietsers, maar dan leuke dingen die je...
Ja, onwijs. Ik had me voorgenomen om deze reis wel alleen te doen. Maar wel zoveel mogelijk contact hebben met mensen onderweg. En ik had ook voorgenomen dat ik heb een tent meegenomen.
Mm-hmm.
Ik had voorgenomen om bij mensen aan te kloppen en te vragen of ik bij hen in de tuin mijn tent mocht opzetten voor 1 nacht. Want ik ben al doorreis en ik heb liever dat ik bij mensen in de buurt mijn tent opzet.
Ja.
En allemaal ja gezegd tegen.
Oh ja?
Ja, allemaal. Er waren zelfs mensen en die zeiden nou, na We hebben nog een logeerkamer. Dus zou je, als je wilt, kan je ook in slapen.
Wat bijzonder aardig.
Dat was gaaf. Dat was super gaaf, ja.
Dus elke overnachting die je hebt gedaan was gewoon... waarbij je bij particulieren aanbelde.
Ja.
En je vertelde je verhaal van ik ben onderweg op de fiets.
Klopt, ja.
Mag ik bij je in de tuin slapen?
Ja. En er was zelfs wel één verhaal die mij het meest bijbleef. Was een... belde aan. Het was een hele mooie tuin. En een oude dame liep naar buiten. En die deed met haar afstandsbediening de poort open. Dus ik naar binnen. En ik legde uit, dit is mijn verhaal. Toen zei ze, nou, van mij mag het. Ik zal het aan mijn man vragen. Ze liep naar buiten. Ja hoor, dat mag. En eerst zei ik, waar mag ik dan mijn tent opzetten? En haar tuin was zo groot... dat ik niet wist waar, ik kreeg keuzestress. Ik wist niet waar ik mijn tent het beste kon neerzetten. En op een gegeven moment zei ze, kom maar naar binnen, kopje koffie. En toen zat haar man daar en haar man was terminaal. Die had nog een paar maanden te leven, zo niet misschien een beetje meer. En heel fragiel. Heel kwetsbaar. Ondanks dat ze in zo'n gevoelig, kwetsbaar, fragiele periode doormaakte, in plaats van dat ze zeiden, het komt nu even niet uit, want we zijn bezig met onszelf, deden ze juist het tegenovergestelde. Toen nodigden ze een vreemde man in hun huis. Eerlijk gezegd, hier leerde ik ook wel van, als ik in hun schoenen zou staan, dan zou ik nee hebben gezegd. Gek, hè?
Ja, en daar hebben ze ook alle reden voor, wat je net uitlegde. Dat kan ik 100%. En toch, hebben ze zich opengesteld en met alle vertrouwen ook. Hè?
Precies, ja, dat is.
Ja, knap.
Ja.
Ja, de taal is dan voor jou denk ik ook geen probleem, want dat was in Frankrijk of was dit in Spanje het verhaal dat je vertelde?
In Frankrijk.
Ja.
Ja.
Je bent denk ik ook Franstalig opgevoed?
Ja, nee, we kregen opgegroeid in Marokko voor een groot deel. En Frans is de tweede officiële taal van Marokko.
Ja, daarom.
Ik kreeg ook Frans in op school, dus ik kan een goed gesprek voeren met mensen in het Frans.
Ja.
Natuurlijk zijn er wel woorden die waar ik af en toe moet gaan zoeken. Dat zit in een laadje ergens in mijn hoofd. Welk laadje zit het ook alweer? Inderdaad, taal opent letterlijk en figuurlijk deuren.
Mm-hmm.
Ik denk dat mensen liever... als ze zien dat... Ze kunnen natuurlijk, ze kunnen gelijk zien dat ik geen... dat het niet mijn moedertaal is. Het is... mijn vierde of de vijfde aangeleerde taal. Maar dan nog, als de mensen zien dat je de moeite doet, dan doen ze diezelfde moeite weer terug, maar dan op een andere manier.
Ja. Zou het ook komen omdat je een fietser bent?
Dat zou ook zeker kunnen, ja. Ja, en zeker omdat ik, als ik mijn verhaal vertel en ik doe het over mijn broer, dan...
Dat vertelde je ook erbij?
Dat vertel ik het... Niet altijd,
nee.
Maar aan het begin, maar wel gedurende het gesprek, zodat ze een beetje weten wie ze voor zich hebben.
Ja.
Het is niet dat ik een verhalenverteller ben, maar everybody loves a good story. Ik hou van verhalen en het is een gesprekstarter om met een verhaal te beginnen. En dan komen de rest van de... En dan komen hun verhalen bijna automatisch.
Ja, dat klopt. Ja. En je vertelde het verhaal van... Ik ben onderweg op de fiets vanuit Nederland, waar ik nu woon, naar Marokko.
Ja.
Naar familie. En dat gaf al natuurlijk al een bepaalde beeld. Ja,
precies. En dat ik zei dat mijn broer overleed. En
En vaker dan niet, dan, ja, dan vielen de tranen bij mij. En dan was mijn oefening om het erover te hebben. Om het ontluchten. Om leeg te lopen. En dat hielp wel. Ja. En dan, als ze dat zagen, dan denk ik dat ze zeiden, oh, maar wij hebben ook iemand die overleden is. Of we hebben ook. En dat schept wel een band.
Ja, ja, dat klopt. Ja. Misschien is het een beetje te heftig, maar heb je ook dingen ondervonden? Heb je dingen geleerd? Nieuwe inzichten gekregen? Je zei net al van, ik was best wel eenzaam. Maar heeft ook iets anders nog gebracht?
Nou ja, wat het mij gebracht heeft, is de hele fietstocht. Nou, niet de ja. hele. Vooral, ja, eigenlijk, ja goed, oké. Okay. Voor een groot deel was de fietstocht een oefening om te vragen. Gek, hè?
Om te vragen?
Om te vragen, ja. Dus mag ik bij jullie de tent opzetten? En dan helemaal.
Oké. Okay.
En op een gegeven moment waren alle supermarkten dicht en alle kruidenierswinkels dicht. En dan had ik mijn eigen pan en mijn campinggas mee. En dan klopte ik bij mensen aan. En vroeg ik, heeft u misschien 2 eieren en een beetje olie voor mij? Want het was tijd en ik had, alles was dicht. En ja. Dan gaat het niet alleen maar olie en niet alleen maar 2 eieren en olie. Maar ook nog yoghurt en ook nog koekjes en ook nog brood. En ook nog kaas en ook nog, en ook nog water en, mijn karakter, Hendrik, is ik wil graag dat mensen om mij heen het goed hebben.
Mm-hmm.
En dan geef ik veel. En dan soms, ja, soms overstrek ik over. Maar op het moment dat mensen mij iets willen bieden, dan zeg ik nee, laat maar. Nee, dit is goed zo.
Oké. Okay. Dus je bent een gever?
Ik ben een gever. En tijdens de fietstocht heb ik geleerd dat ontvangen net zo leuk kan zijn.
Ja, mooi.
En dat heb ik geleerd.
Ja.
Gek is dat. Ik ben 49 en nu pas zeg ik, oh ja, ontvangen is ook leuk.
Mooi. Ja, vind ik leuk. Leuk om te horen ook. Een oefening om te vragen.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Had je dat van tevoren ook zo je voorgenomen?
Nee, helemaal niet. Nee.
Oké.
Okay. Dat is pas later, hij zegt tegen het einde van de fietstocht, is dat. Ja, hoe zeg je dat? Geopenbaard.
Ja. Oh, heeft zich geopenbaard, dit. Ja.
Ja.
Oké. Okay. En wat je zei net van, verhalen vertellen. Verhalenverteller. Dat doe je graag. Als dus dit. Over fietsen van Nederland naar Marokko. Als je dit moet gaan vertellen. Welke elementen zitten daar dan in? Is dit een van de elementen?
Ja, waar ik zou beginnen is dat ik zou beginnen met een verlangen. Zoals ik had altijd wel een verlangen om naar Marokko te fietsen. En dat er allerlei redenen waren om het niet te doen. En dat er soms iets slechts moest gebeuren om het goede naar boven te brengen. En dat ik onderweg aan het fietsen was. En dat ik eigenlijk soms dacht, ben ik nou aan het dromen? Of is dit nou echt zo buiten mijn realiteit? En dat ik door deze fietstocht. Ja, kijk, een verhaal is een verhaal, hè? Door deze fietstocht was ik mezelf een beetje aan het fantaseren hoe het zou zijn als mijn broer Wally door mijn ogen heen kon kijken.
Oké, ja.
Dus als ik ergens op een camping was en ik knoopte een gesprek aan met een andere fietser, of ik klopte bij iemand aan en die vertelt zijn verhaal, of... ik deed het natuurlijk voor...
Ja, voor Wally, maar ook een stukje voor mezelf. En ik, ja, ja, kijk, natuurlijk moeten we, gaan we hier geen filosofisch gesprek voeren. Mm-hmm. Maar is er leven na de dood? Dat is nog een andere podcast waard.
Ja.
Maar ja, hoe zou het voor hem zijn geweest als hij door mijn ogen heen kon kijken?
Mm-hmm.
Nou, dus dat. Wat mij, ja, wat als dit verhaal een, ja, wat is het? Een samenvatting zou hebben.
Ja.
Dan zou het zijn, aan het einde van de dag kom je aan. Op je bestemming. Of ik nou boos ben geweest, of ik nou verdrietig ben geweest onderweg, of piekeren, of aan het einde van de dag kwam ik altijd aan, zonder blessures, heel huid, tevreden, oké, wel moe, maar wel voldaan. Dus ja, je komt altijd aan. Hoe mooi is dat?
Prachtig, ja, zeker.
Heen. En nummer twee, ik weet niet of je de film van Jim Carrey hebt gezien, dat heet Yes Man.
Nee, ken ik niet.
Nou, even een korte samenvatting. Jim Carrey heeft een heel saai leven en op een gegeven moment is hij naar zo'n guru gegaan, een Amerikaanse guru met een grote zaal met mensen. En dat is een soort cult, een soort secte waar je altijd ja tegen andere mensen moet zeggen. Op het moment dat iemand iets zegt, dan moet je altijd ja zeggen. Hoe gek het ook klinkt. Dus, natuurlijk is de film natuurlijk opgeblazen en overdreven. Maar de tocht heeft er ook voor gezorgd dat op het moment dat mensen iets van mij vragen, iets van mij wensen, dat ik gewoon ja zeg. En het zijn mooie momenten. Gewoon een voorbeeld. Hè. Een voorbeeld. Eergisteren belde een goede vriend van mij uit Marokko. En het was laat. En hij was nog ook nog een video oproep via WhatsApp. En toen dacht ik, ik ben toch wel een beetje moe.
Ja.
Toen dacht ik van, als je nou gewoon ja zegt tegen dit oproep, wat gebeurt er dan? Dus nou oké, dus ik oproep. Nou was hij er. En ook iemand die ik 30 jaar niet had gezien naast hem.
Aha.
Zo'n leuk gesprek.
Ja.
Dus, yes man. Dus deze tocht heeft ervoor gezorgd dat ik meer open sta voor andere mensen.
Prachtig, ja, zeker. Het heeft je veel gebracht.
Ja.
Ja, zeker. En ik wil even naar jouw muziekkeuze toe. In de Blood.
Ja.
Van John Mayer.
Klopt, ja.
Waar refereer jij dan aan?
Waar ik dan aan refereer is wat John Mayer zegt, zit het in het bloed?
Ja.
Kijk, onze familie heeft met Wally echt heel veel moeten lijden.
Ja.
Want Wally was toen hij nog, toen hij, voordat hij sprong van driehoog, hij was sterk. En hij hield zijn handjes niet thuis. Dus zowel bij mijn moeder als bij ons, hè, drie broers,
mm-hmm.
moesten we regelmatig de kamer uitlopen. Ja, zullen we voor elkaar blijven zijn? Of,
ja.
Of spoelt dat weg? Of blijft het altijd in het bloed? Dus er zijn momenten geweest dat ik dacht, wat een verschrikkelijke broer heb ik.
Ja, ja.
Maar dan nog blijven we familie van elkaar.
Ja, ja. Hoe anders ook iemand is, of welke daden er ook worden gepleegd, je blijft toch je broer of
ja,
familie?
Ja.
Oké. Ik dacht dat het misschien ook wel zat omdat je naar familie in Marokko toe fietste, dat daar een bepaalde verbinding in zat?
Ja, natuurlijk, daar zit ook een stukje bij. Ja, daar zit ook een stukje bij. Kijk, in het liedje staat ook een stukje over, wil ik net als mijn vader zijn.
Mm-hmm.
En dat hij het licht binnen in zichzelf heeft moeten dimmen om andere mensen tevreden te stellen.
Mm-hmm.
Dat heeft ook wel effect gehad. Hij is overleden 12 jaar geleden. En ik zag ook dat bij hem dat hij dingen deed om anderen te pleasen. En dat zie ik ook mezelf terug. En dan denk ik, waar heb ik dat nou weer vandaan?
Nou, dat zit ook zo in je bloed. Ja, dat komt er ook vandaan. Ja. Ja. Oké, ik vond het een heel boeiend verhaal wat je hebt gehouden. Het was sowieso al een boeiende reis. Maar ook, je hebt ons nu ook meegenomen in het beeld wat daar omheen en daarachter zit. Dankjewel daarvoor, Ali.
Heel graag gedaan en dank voor de uitnodiging.
Ja, vond het erg leuk. Als mensen meer dan van jouw reis willen zien, dan kunnen ze op Instagram, geloof ik, alles nog eens even terugzien. Dat heet ook Fietsen van Nederland naar Marokko.
Ja.
Heel hartelijk bedankt daarvoor. En we gaan nu ook luisteren naar dat prachtige nummer van John Mayer. Dankjewel.
Dankjewel, Rick.
How much of my mother has my mother left in me? How much of my love will be insane to some degree? And what about this feeling that I'm never good enough? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? How much of my father am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me or do away with jealous love? Will it wash out in the water or is it always in the blood? I can't feel the love I want, I can't feel the love I need. But it's never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood? How much like my brothers do my brothers wanna be? Does a broken home become another broken family? Or will we be there for each other like nobody ever could? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can feel the love I want, I can feel the love I need, but it's never gonna come the way. Change it if I want it. Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood?
Meer fietsbeleving vind je op fietskriebels.com. Meer fietsbeleving vind je op fietskriebels.com. Meer fietsbeleving.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.
I can feel the love I need, but it's never gonna come the way I am. Could I change it if I want?